Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede wordt u gegeven en verwederd van God de Vader, van God de Zoon, van God de Heilige Geest. Amen. Komt, en laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En we zingen het eerste vers van de 95ste psalm. Na de lezing van de Heilige Wet zingen we het vierde vers van dezezelfde psalm. Hij is onze God. Psalm 95 nu en zo straks het vierde vers. Deze woorden sprak en zeide:
Ik ben de Heere uw God, die u Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog en dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Wij zullen de naam des Heeren uw Gods niet ijdelig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelig gebruikt. Herdenk den Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog een vreemdeling die uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet erbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn de dienstknecht, nog zijn de dienstmaagd, nog zijn de os, nog zijn de ezel, nooit dat van uw naaste is.
Van de apostel Petrus, dat van het eerste hoofdstuk, de vers 1 tot 11, en we lezen des Heeren woord.
Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië, aan de uitverkorenen naar de voorkennis God des Vaders, en de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en bespreiding des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldig. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwerkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, en welke gij u verheugt nu weinig tijd zo het nodig is bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebben, nochtans lief hebt, en de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgen het einde uw geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijden geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren vertuidde het lijden dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende. Tot zover.
Laat ons met elkaar Gods heilige aangezicht zoeken in het gebed. En de heerlijkheid daarna volgende. En zo klonk uw woord ons tegemoet. En dat wij het nu van harte mochten geloven, o God onze Vader, als schepper van hemel en aarde, tot wie wij met eerbied en ontzag naderen, mocht zijn ook met kinderlijk vertrouwen. En dat wij het vast mogen geloven, en dat dat uw oogmerk is om ons hiertoe door u bereid op te nemen in uw heerlijkheid. En die ons hiertoe bereid heeft, is God, zegt de apostel. En die ons dan die band van de Heilige Geest heeft geschonken. O Heere, dat ook deze dienst mag staan in het teken van het goddelijk werk van u. En dat wij door de woorden die gesproken worden, en mogen worden aangeraakt, mogen worden opgewekt, mogen worden getrokken en mogen worden getrokken om te gaan op die ene weg, die de weg is van de pelgrims, van die ene weg, die leidt naar het nieuwe Jeruzalem, die ene weg, waar aan het einde verschijnen zal de overste, de koning en de rechter van alle mensen, de Heer onze God, doe ons dat verstaan en van harte omhelzen. En wat, Heer, we moeten beleiden voor uw aangezicht, dat wij van die lauwe mensen zijn, vaak zo niet keihard onverschillig. En niet van die mensen die alles een schop geven. En maar ook niet van die mensen die blaken van liefde en ijver. En van die mensen die met ons ganse hart loven, heven ze ook niet te laat, maar zo wat voortsudderen. En niet ijskoud en niet gloeiend heet, zo wat tussen beiden, zo laat, maar wat voortsukkelen. En Heer, word oud ermee. En dan komen de dagen van aftakeling, de dagen dat de ziek worden. En dan is vaak toch eigenlijk de zaak niet voor elkaar. En dan gaat ons lichaam de aandacht vragen. Dan komen we zoal haast helemaal niet dan toe dan. En dan wat woorden van, ach, het zou te hopen zijn. Het zou wel groot. Wees, o God, wel het gij ons wakker schudden dat zo niet kan, dat voort laten sudderen een levensgevaarlijke zaak is, dat het tot een waarachtige beslissing moet komen, o God, wat zijn we toch vreselijk mens, dat we zo onze eigen kostelijke belangen verwaarlozen. Ach, hier, voor een handje vol ijdel gewin, voor een handje vol geld, en voor wat papiertjes tussen onze vingers draven. Als het gaat hier om wat eer, macht, aanzien, invloed, wat zijn verdrukkende wier, en maar die allerkostelijkste belangen, waar het eeuwig leven van afhangt, als eeuwig bestaan, stemming mee gemoeid is, dat worden we niet warm voor. O, God, wil gij dan zo de prediking van uw woord nu aan deze dag en de komende weken en maanden zegen, Heer, wel ons wakker schudden, dat we mogen zoeken dat ene nodig, en dat het ons ook met kracht uit het binnenst omhoog komt. Wat moet u doen, omdat ik zalig word, Heer, o, wel ons daar van harte mee en mee bezig laten zijn, omdat de dood ons niet. En niet als een schuld, Heer, velen, dat we niet als een dubieuze geval en mogen uitleven en wegsterven. Barmhartige God, zeg u voort in alle plaatsen, uw heerschappij. Heer, wil er nog velen doen, uit alle talen, volken, natie, dat wij veel vurig mocht binnen dat het een grote schaar mag zijn, die uit zwarte diepste grond u loopt, die het verbroken hart aan u opoffert, want dat is hier nog nooit van u veracht. Het zal ook nimmer gebeuren, Heer, nooit, ook deze dag niet, zo dat er nog eens met iemand mocht zijn, die dat verbroken hart vandaag kwam op te offeren. En een verslagen geest en voor u openbaart en zei, o God, wees mij genadig, o God, ruk mij uit het vuur, verlos mij van de zonde en het allermeest, verlos mij en red mij van mijzelf. En Van al die gedachten en ideeën waar ik mezelf en mij op de been houd, toch werd mijn ziel door u gered. Heer, leer ons dat heel oprecht kinderlijk zeggen. Want ons bidden, heren, dat klaagt ons ook aan. We hebben vaak wel een mondje vol woorden. We hebben wel een stuk wat zinnetjes die we zo met de tijd geleerd hebben. Dat prevelen we wel en dat zeggen we wat voor ons uit, heren. Maar die echte levende toenadering, dat contact, dat we het gewaar worden, heren, dat we van aangezicht tot aangezicht met u spreken. Dat onze woorden in uw hart terechtkomen en welwillend oor u vinden, opmerkzaam hart, heren, dat er liefdevolle aandacht is, dat de belangstelling is van u uitgaan, toch hier zo te bidden, gelijk een man met zijn vriend spreekt, een man met zijn vrouw, dat we zo die verborgen omgang mogen oefenen, dat we God hebben gezien, Mozes aangezicht blonk, heren, dan moet u ook iets op ons gezicht te lezen zijn, en onze stem te beluisteren zijn, en in ons oog, toch glinsteren dat we God, de levende God, hebben gesproken. Ach, Heer, we vragen elkaar wel eens, heb je die en die wel eens ontmoet? Heb je die en die wel eens gesproken? Heb je die en die wel eens gehoord? Heb je er echt wel eens een goed gesprek mee gehad, toch, Heer? Zo mogen we elkaar boven alles vragen. Heb je ooit nou in je leven wel eens God ontmoet? Heb je de Heer wel eens tegenkomen, met de Heer wel eens gepraat? Heb je hart wel eens uitgestort? O, Heere, zo te bidden, gelijk het woord de discipelen. En die wist zoveel van, en die had zoveel van beluisterd. En toch zijn ze, Heere, leer ons bidden, gelijk het behoort. En telkens moeten we zeggen, och, Heere, leer ons bidden. Want dan wordt het vaak weer een vorm. En dan wordt het vaak weer routine, sleur. En verlos ons allermeest van de sleur. En nergens is God, is sleur zo gevaarlijk dan in de godsdienst. Heer onze God, leer ons die waarachtige levende, tintelende, warme, de dienst van u, de levende en de waarachtige. Heren, wij bidden u voor alle die het moeilijk hebben, ziek, bejaaid, alle die zorgen kennen, die zich verontrusten wat met kinderen, kleinkinderen gebeuren zal hier op aarde. En in alle eeuwigheid hoe de toekomst wezen zal, en dat ze ervan willen horen, en dat ze mee willen te maken hebben, dat we dat mogen afsmeken, ook voor kinderen en kleinkinderen. Heren, we maken ons zoveel zorgen, er is ook veel ellende op de wereld. En dan kunnen we ook proeven hoe zwaar u de zonde hebt opgenomen, want dan zal die narigheid zich niet voordoen. Heer onze God, zeg uw voet tot de aarde. Einde der aarde, ook voor Israël, uw volken, of wil velen toedoen die zalig worden. Heere, vergeef ons dus. De zonde en ongerechtigheid maken ons indachtig, Heere, omdat we zo'n arglistig hart hebben. Het is zo diep, zo diep, zo diep. Heere, wilt gij ons verzoenen en wilt gij ons wassen reinigen, wel eens vernieuwen door die dierbare geest. En dat die geest ons leiden mag. En dat dit voor ons het eeuwige leven mag zijn. Dat we u kennen, Jezus Christus. Dat we ook die mogen kennen, hoe langer hoe meer leren kennen uit het evangelie. Dat we nooit genoeg van hem kunnen krijgen. En dat zijn schoonheid voor ons al meer gaat schitteren. En dat we het altijd maar weer onderzoeken. En altijd maar weer nagaan. Dat bidden we van u. In uw grote barmhartigheid, om Jezus Christus, wel uw lieve zoons, wil het vrije gunst alleen, om uw goedheid eer te geven. Amen. We willen nu samen zingen uit de 77ste psalm. En we zingen van deze psalm het 5e en het 6e vers, psalm 77, het 5e vers, zou de eerste gunstgenoten, dacht ik, dan al doods verstoten. En het 6e zou Gods genade vergeten. De versen 5 en 6 van psalm 77. Bijbelstekst in het Oude Testament. En wel in het eerste boek van Samuel. Bijna het laatste hoofdstuk van het eerste boek van Samuel. In Samuel 30. Daarvan het zesde vers. En David werd zeer bang, want het volk sprak van hem te stenigen, want de zielen van het ganse volk waren verbitterd en iegelijk over zijn zoon en over zijn dochters. Doch David sterkte zich in de Heere, zijn God. David, omringd door tegenspoed, schier en bezwijkend, gesterkt door levenskracht, schenk gij mijn leven, meente. Jongens en meisjes, dat valt je vanmorgen denk ik tegen. Zeg, wat is daar nu aan te beleven? Heb je daar nou aan zo'n bange David? Waarom spreekt u niet over David? Dat hij vecht met Goliath. Dat is nog eens wat. Dat David als een strijdbare held uitrekt. Dat is mooi, maar zo'n bange David. Wat heb je daar nu aan? En als je het mooi zou vinden, dan is het ook nog niet goed. Want het gebeurt misschien wel eens dat je een ander jochie uitlacht of een ander meisje bespot. Dat kijk, die is bang zijn. Dat je er een soort leedvermaak in hebt. En dat is ook niet goed zijn. En daarom zullen we ook vanmorgen er geen leedvermaak in hebben. Wanneer we hier in ons tekst kennis maken. En met een bange David, hoe bestaat David, die grote held. Die te velde trok tegen Goliath en in het minst niet bevreesd was. Zeer bang en niet een klein beetje, maar echt heel erg bang. Het staat nog een keer in de Bijbel. Moet je maar eens uitzoeken vandaag. Ook achterin het volgende boek, in het tweede boek van Samuel. Twee keer lezen we David werd zeer bang. Bestaat het echt, want David had zo'n geweldige belofte gekregen van de Heer. Welke belofte? David had de belofte gekregen dat hij als koning zou heersen over gans Israël. Zou je zeggen, dan is het voor elkaar. Dan kan er echt niks meer gebeuren. Want wat God zegt, dat zal hij doen. David had de belofte gekregen dat hij zou heersen te midden van zijn broeder over de stammen van Israël. En opdat hij het vastgeloven zou. En opdat hij het helemaal vertrouwen zou. Dat God hem, ik zou wel zeggen, dat als met een sacrament bezegeld. Vanmiddag is het doop. Dan wordt de belofte van de Heer waar hij voor u uitgetekend. Zodat u goed weet wat er aan de hand is. Zoals dat kleine voorhoofdje gewassen wordt. En zo wil de Heer ook onze harten reinigen door het bloed van de Heer Jezus. En omdat wij vast geloven, wil de Heer het ook verzegelen. Op die manier heeft Samuel over de lokken van David uitgegoten. Uit te horen de kostelijke zalf die zo lekker rook. hem het stal van God aan het rijk verbonden. Wat kan ik dan nog gebeuren? Een machtige belofte. En toch zeer bang. Ah ja, dat zijn twee dingen die we uit elkaar moeten houden. Leven van de belofte en leven met de belofte. Een leven van de belofte. En dat gaat wonderlijk. Dat doet Gods kinderen. Dat doet je nieuwe mens. Leven van de belofte. Dat is het geloof. Het geloof leeft van de belofte. Maar nu leven met de belofte. Ergens mee leren leven. Dat is wel eens een moeilijke opgave. Het is... veel mensen voor in de mond bestorven. Als je een handicap hebt, je moet je maar mee leren leven. Als je in een ongelukkige streek woont, en met allerlei risico's, met allerlei verontreiniging van water en lucht en bodem, dat soort dingen. Je moet je maar mee leren leven als het niet opgelost kan worden. En ze moeten met zoveel leren leven, dat we ouder worden. En we zieke vrouwen hebben, je moet je mee leren leven, mee leren leven met de belofte. En weet u, daar komt ook de oude mens aan te pas. Er heeft ook de oude mens mee te maken. En zo zien we dat ook in het leven van David. En die had gezegd, David, u zult heers als koning en ik zal mijn belofte waarmaken. Het was niet zo heel lang geleden dat David het als het ware in zijn vingers had. Saul lag er lang uit te slapen, te ronk en misschien wel te snorken. En David had mij tegen van zijn mannen te zeggen, onthoofd die koning Saul en dan was de weg naar het koninkrijk open. En met David kon het niet over zijn hart krijgen. En zou hij de gezalfde van de Heere doden? En zou zijn eigen hand de belofte waarmaken? Die verleiding is er wel, als we een belofte hebben van de Heere. Dit of dat zal gebeuren. Zo en zo zal de Heer ons nog een keer laten zien en beleven. En denk, het schiet niet hard op, ik zal zijn handje helpen. Dat dachten Abraham en Sara ook. Sarah kocht een kind krijgen. Abraham was ook al zo ontzettend oud. Ze dachten als er nu daar Hagar is voor nemen, weer een handje helpen om de belofte waar te maken. En David kon het niet. En daarom nam hij alleen maar de waterfles, de veldfles en de spies van Saul mee. En ik ging op een grote heuvel staan, dat ze hem zo niet te pakken hadden. En hij riep Abner, de legeroverste, je moet beter op Saul passen. Want als ik gewild had, had ik hem zo kunnen doodmaken. Toen zei Saul, David, hij was verbaasd dat hem het leven was gespaard. En hij zei, David, je zult overwinnen. Zo werd hij nog een keer bevestigd in de belofte. Ook zelfs door de mond van Saul, David, jij zult het winnen. En zoveel als jij zult koning worden, David, over Israël. En de Heer zal zijn belofte vervullen. En wat zei toen David? Toen werd je moedeloos. Dat kun je zo wel eens hebben. Hij dacht, ja, zal nu nog eens gezegd dat toch David. O, David, kom maar. En ik zal afstand doen. Hij zei wel, ge zult gewisselijk overwinnen. En maar daar bleef het bij. En hij denkt, loop nog een keer mis ook. Hij zei, ik zal vandaag of morgen nog een keer door de hand van Saul omkomen, dan is het fout. David, hoe kun je dat nou zeggen? David, hoe kun je dat nu denken? Ik zal vandaag of morgen door de hand van Saul omkomen, wat hier toch beloofd. En wat hier beloofd heeft, zal hij doen. David werd moedeloos, zoals dat kan gebeuren. Ik zei al leven. Leven met de belofte. Dat is vaak zo moeilijk. Dat was bij Abraham zo, heb ik al gezegd. Voordat Isaac er was. Dat was voor Jozef een hele moeilijke opgave. Want weet u, als u denkt, als je nou met de belofte hebt, dan gaat het 1, 2, 3 naar de vervulling. Dat gebeurt niet. Dat doen we wel op school. Als we met wiskunde bezig zijn, met meetkunde, dan zeggen we een rechte lijn. Jongens, zegt de leraar, een rechte lijn, dat is de kortste verbinding tussen twee punten. Hier zet ik een punt, daar zet ik een punt, een liniaal. En dan trek ik zo een lijn van het ene punt naar het andere punt. Een rechte lijn, dat is de kortste verbinding tussen twee punten. En nu is hier een punt. De Heer geeft de belofte, dat is een punt. En de Heer vervult de belofte. Maar er loopt geen rechte lijn tussen. Het leven van het geloof, het leven met de belofte is geen wiskunde. Godgeleerdheid is, en Godzaligheid, dat is geen wiskunde. Ga pakken hele kromme lijnen. Israël had de belofte, ze zullen het beloofde land binnentrekken. En dan moet u de kaartjes opzoeken. Het is niet recht toe, recht aan. Hele omwegen, zover dat je denkt, we komen er nooit. Die had beloofd aan Jozef. Ook hij zou heersen, te midden van zijn broers. En zijn broers zouden zich eerbiedig voor hem neerbuigen. En maar Jozef kwam in Egypte. En tot overmaat verramd nog in de gevangenis. Dacht je nou ooit dat er iets van die belofte terecht zou komen? En David had de belofte, hij zou koning worden. Hij werd achterna gezeten door Saul. En toen werd hij verdrietig. Verdrietig. Hij dacht, ik moet er veilig heen komen zoeken. En hij vervoegde zich bij koning Achis. Een van de koning van de Filistijnen was er al eerder geweest. En toen had hij zich de nauwe nood kunnen redden. Toen moest hij zich krankzinnig aanstellen. Een beetje krabbelen met zijn vingers aan de deur. Dat Achis zei, schiet op. Ik heb geen krankzinnige nodig. Wat heb ik daar nu aan? Die heb ik al genoeg in mijn rijk. En hij ging weer naar Achis. Hij zocht de weg van de minste weerstand. En zoals ook het volk van Israël. Ze hadden het beloofde land. Maar ze werden verdrietig vanwege de weg. En zo lees in het boek van Bunyan. Als je verdrietig wordt vanwege de weg. Omdat die moeilijk is. Puntig, stoffig. En je ziet de mooie weg vlak erbij. Heel mooi geasfalteerd, heel glad. Dan ben je toch eigenlijk wel een dwaas. Als je die weg niet neemt, die gaat toch dezelfde kant uit, zo te zien. En zo dacht David, dit is een veel makkelijker weg. En dan wacht ik het dan maar eens af. En Achis zei, nou David, ik wil je wel een stad geven, Ziklag. En daar woon je dan maar. En dan moet je mij af en toe maar eens wat brengen. En David deed het. En hij plunderde bij de Amalekieten. Maar als hij bij Achis kwam, zei hij dat hij in Juda was ingevallen. Dat hij daar de mens had beroofd. Mooi zo, dacht Achis. Die wreef zijn handen. Hij zei, nu heeft hij zich stinkende gemaakt bij zijn eigen volksgenoten. En nu wordt hij voor mij een toegewijde dienaar. Ik heb een heleboel aan David. Daar heb ik een goede steun aan, een flinke lijfwacht. Daar heb ik goede soldaten aan David tussen mannen. En toen het oorlog werd met Saul, toen zei Achis, David, jij gaat ook mee met jouw mannen. En dan kun je ook voor ons vechten. Want Achis dacht, hij heeft zich zo stinkende gemaakt. Maar er waren meer Filistijnse koningen. En die zei, wat moet die David? Wou je die ook meenemen, Achis? Ja, zei hij. Die kan goed voor ons vechten, ja. Dank je wel. Als straks het heetst van het gevecht is, dan loopt die over. En allemaal verwarring. En dan kunnen wij wel inpakken. David, die vertrouwde niet. En David had gedacht, oh, wie weet, dat ik langs deze weg de troon van Israël kon, dat de Filistijnse vorsten Saul overwinnen. En dat ze zeggen, David, je bent onze bondgenoot. Jij bent een goede stadhouder, een goede vorst voor Israël. En nu werd hij weggestuurd. En werd hij weggestuurd, die David. Ach, het werd tot dusver allemaal ellende geweest met die mooie belofte. Saul had hem achterna gejaagd, als een vuil toen op de bergen. Of zoals we het ook wel lezen. En Saul had hem gezocht als een, als een enige vloog. Juist die, je zou zeggen, het wemelt van die ondiertjes. Maar hij zocht juist die ene David, zo had hem gezocht. En Saul, nu word je weggestuurd. Het was eigenlijk schande dat ze hem niet vertrouwden. Het was voor hem een vernedering. En opnieuw werd de weg naar de troon van Israël afgesneden. Daar gingen ze, omringd door tegenspoed. Of het dan allemaal het tegen je moet zijn. Ja, inderdaad, dat lijkt wel eens als een belofte van de Heer ontvangen. En dat het tegenspoed op tegenspoed. Is. En daar gaan ze het huilen staat en nader dan het lachen. Het ene dat er misschien bij is dat ze denken, en nou ja, binnen een paar dagen dan zien we vrouw en kinderen weer terug. Die hadden ze in Ziklag achtergelaten. En ze hadden vrouw omhelst die geweend hadden. Moet je naar de oorlog, moet je vechten, man, als je maar levend terugkomt. En ze hadden lieve kindertjes en dochters en zoon omhaal. En nu zou ze heel gauw. Ze zei, ben jullie er nu alweer? Is de oorlog nu al afgelopen? En zo gingen ze één dag, twee dagen. En toen de derde dag, moesten de gins eigenlijk Ziklag en dat kunnen zien. En ze hadden misschien spelende kinderen en hem tegemoet lopen. Vader, vader, ben je er weer? En niks van dat alles, je moet maar lezen en zie staat er. Je kunt het voelen als je het leest in de Bijbel. En zie. Ja, ze zagen wat rookrinkels, dat is toch niet waar, daar ligt Ziklag. Ligt het niet ietsje verder, ligt het niet ietsje opzij, maar en maak de bange vrees met de waarheid. En zie staat er, zoals met vuur verbrand, was niks meer over. En van hun huizen. Van hun bezittingen en van hun vee. En ze was met vuur verbrand. En de zonen en dochters, de vrouwen, ze waren allemaal gevankelijk weggevoerd. Want David had allemaal kieten geplunderd. En die zou het nu David wel eens betaald zetten. En ze had die vrouwenkinderen niet gedood. Ze dachten, we zullen wel dwaas zijn. En we kunnen er geld voor krijgen op de slavenmarktje. Van Egypteland. Er was alles weg. Wat een ontzetting, wat een verschrikking. Zouden ze ooit weer terugzien, vrouw en kinderen. En toen ze wegtrokken naar de oorlog, toen was het toch hoop dat velen zouden terugkeren, zou misschien enkel op het slagveld achterblijven, maar nu, er was alles weg. En ze weende staten. En het waren echte mannen van de strijd. En mannen die ook al een heel leven achter zich hadden. Want toen ze bij David gekomen waren, deze mannen. Toen hadden ze al wat beleefd. Ze waren benauwd. Ze waren bitter bedroefd. Of een schuldeiser zat hen op de hielen. Ze waren zo failliet ongeveer. Zulk soort mannen die niet voor een klein geruchtje vervaard waren. Die een mannetje stond in de strijd. Die aan het ruwe woestijnleven gewend waren. Deze mannen zweenden. En dat er geen kracht meer was om te wenen. Zoals iemand zegt na een ontzettend sterfgeval. Ik heb geen tranen meer. Om te huilen, geen kracht meer was. Ook David zelf, hij was zwaar getroffen. I know,
Zijn vrouw was weggevoerd, die vrouwetjes van jou. En Abigail, en die lieftallige vrouw waarmee hij onlangs was gehuwd. De vrouw van Nabal, de Karmeliet. Toen werd Lees de David zeer bang. Zeer bang. Want hij hoorde ze wel mompelen, die mensen. Want er moet een zondebok zijn. Er moet toch één het gedaan. Er moet toch één de schuld krijgen. Als het zo verschrikkelijk is. En ze zijn allemaal even zwaar getroffen. Alles plat gebrand. En alle vrouwen en kinderen weg. We zullen David stenigen. Alsof dat wat helpt. En wanneer we een zondebok kiezen. En die ombrengen. En dat geeft. Dat geeft blijkbaar een nog enige opluchting. En ze stenig, die mannen, stenen waren er genoeg in de woestijn. Stenen waren er genoeg waar alles plat gebrand was. David had gezegd, nog zo kort geleden, voor hij naar Ziklag ging en naar Achis zich vervoegd, had hij gezegd, ik zal nog één deze dagen door Sauls hand omkomen. En nu? Nu moest hij eigenlijk zeggen dat hij door zijn eigen hand omkwam. Niet Saul, maar dat hij door eigen hand omkwam. Want hij was zo dwaas geweest. En dat hij naar Achis was uitgeweken. Dat hij zelf zijn eigen koers had bepaald. Eigen schuld. En er is niets gemeente dat er zo plagen kan. En dan eigen schuld, David werd niet maar een beetje bang, maar hij werd zeer, zeer bang. Omringd door tegenspoed moest hij bezwijken. Want die mannen waren de best toe in staat, zo goed kende zijn manschap. Dat was maar een kleinigheid voor hem, hij dacht nog even. En dan zuizen de stenen door de lucht. En wat is het dan vandaag? Het overgebleven van al die mooie beloften. Het volk was ook teleurgesteld. Want ze hadden wellicht van gehoord dat David koning zou worden. En dan zouden zij ook ereambten ontvangen. Alle hoop, alle verwachtingen de bodem ingeslagen. Laten we er nu maar een eind aan maken. Laten we die David. En maar eens laten voelen hoe hij ons heeft bedrogen. Hij moest bezwijken, David, wat is te doen? David had kunnen zeggen, jongens, zou je dat nou wel doen? Wat schiet je ermee op als je mij stenigt? Misschien kunnen we nog eens proberen of we die vrouwen en kinderen kunnen opsporen. Hun lijken liggen hier niet, dus ze kunnen nog in leven zetten. En David kon en met die mensen in onderhandeling treden, proberen of je het uit hun hoofd kon praten, maar soms is dat de slechtste methode. En mensen zo door alles heen zijn, dwars door alles heen, en dan is ieder woord olie op het vuur. Nee, David ging niet met die mensen praten, proberen. Probeer om te vechten voor zijn leven. Misschien had hij zich een nog meer verachtelijk gemaakt in hun ogen. Hij had het alleen maar averechts verwerkt. Wat deed David? Als ik het zeggen mag, als ik dat zeggen mag. Dan zou ik denken. David deed het allerbeste. Wat hij doen kon. Hij sterkte zich, staat er. Hij sterkte zich in de Heere zijn God. Hij sterkte zich in de naam van de Heere. Die sterke toren. Die hechte vesting. Toch David. Hij deed wat hij lang niet gedaan had. Want hij had zijn eigen wegen gekozen. En al die tijd. Weken, maanden. Ik kan dat ook niet precies zeggen. Al die tijd dat hij bij Achis verkeerd had, zal er weinig van terechtgekomen zijn om de Heere te zoeken. Misschien de vorm nog wel van het gebed. En zoals wij ook onze vrome vormendiensten wel op nahouden, maar vaak is het alleen maar zo'n beetje werk aan de buitenkant. Wat je wel noemt een mooi geveltje, maar wat erachter zit, dat heeft niks te betekenen. Misschien wel een mooi verfje van buiten, maar van binnen is het vermolmd. De echte, echte verborgen omgang met de Heer, die was afgeknapt, zodra David naar Achis was overgelopen. En ook de, zou ik zeggen, de uitwendige godsdienst, die had eronder geleden. En David had wel bij zich Abjatar, en vroeger was het zo. En wanneer David het niet goed wist, en wanneer hij niet wist of de bewoners van Hachila hem zouden verraden of niet, dan vroeg hij de Heere. Dan zei hij, Abjatar, kom eens hier met de efod. En daar zat iets in, misschien een steen, waarmee geworpen werd en waarop stond de Urim en de Tumim. In ieder geval, het was een middel om de wil van de Heere te kennen, maar dat had hij niet nodig. Had hij niet nodig om te weten of hij naar Achis zou overlopen? Had hij niet nodig om te weten of hij de Amalekieten zou plunderen? Hij kon alles zelf. Hij kon alles zelf wel af. Niks nodig. Zo was David zo godsdienstig geleefd. En helemaal verschrompeld. En dan kunt u het dan weten. Als je op een verkeerd pad bent, dan gaat het echte, een levende van het dienen van de Heer af. Misschien blijft hij nog wel naar de kerk komen, maar echt de knieën verkeren voor Gods aangezicht en gemeenschap hebben, echt levend contact, dat is er niet meer. Als je met je familie overhoop ligt, dan zoek je elkaar ook niet meer op. En als het verkeerd zit tussen de Heer en ons, dan is contact weg. Zo was het met David, maar nu zocht hij weer des Heeren aangezicht. Want als er staat en David sterkte zich in de Heere zijn God, dan wil dat zeggen de eerste plaats dat David voor de Heere op de knieën ging. Dat David met een verbroken hart tot Heer kwam. Dat David zijn hart uitstortte, zijn dwaasheid beleed. Hij zei, Heer, ik ben met mijn verwaande geest, want ik was toch eigenwijs, dat ik het zelf wel eens beslissen zou, hoe ik mijn leven verder ging inrichten. Dat heb ik met mijn eigen wijsheid zelf uitgekiend, dat ik naar Achis zou overlopen. Ik was met mijn verwaande geest bij hun onvernuftig feest neer, en nu staan ze klaar om mij met stenen te doden. En ik moet zeggen, ik heb het verdiend. Ik heb het eerlijk verdiend, ik heb het ernaar gemaakt. Ik kan niks opnoemen dat niet kan doorgaan. Ik kan niet pleiten bij u en zeggen, Heer, laat het alsjeblieft niet doen, houd hun handen terug. Heer, bewaar me dat geen steen me treft, want ik heb het er aan alle kanten nagemaakt. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. En zijn hart uitgestort, zijn dwaasheid beleden. En zijn schuld, zijn grote schuld bekend. Maar het is meer. En om dat goed te begrijpen, en dat zal misschien vandaag nog wel eens eventjes tijd ook zijn voor u. En om dat zelf nog eens even goed na te kijken, om dat goed te begrijpen. En moet u eens een paar hoofdstukken terug opzoeken, 1 Samuel 23. Dan is David nog volop op de vlucht voor Saul. Saul zit hem achterna als een veldtoen op de bergen. Hij zoekt hem als die enige vloog. En dan heeft hij zich zo diep weggestopt dat Saul hem als niet vinden kan. Heel diep in het bos, jongens. Helemaal. Heel diep in de bossen. In het woud van de woestijn, daar waren het blijkbaar ook bomen. Het woud van Gered staat er. En dan ziet iemand komen. Zou dat de verrader zijn? Zou die hem gevonden hebben? En zou die eens polshoogte nemen om het aan Saul over te brengen? Daar komt iemand aan in de verte. En is dit Jonathan? Jonathan, de kroonprins, was voor Jonathan moeilijk. David had de belofte, die zou koning worden. En eigenlijk zou je zeggen, hoorde Jonathan op de troon, de kroonprins. Maar Jonathan, die was zo edelmoedig, zo onbaatzuchtig. Dat kan niet bestaan hebben zonder de vrezen van de Heere Jonathan kwam bij David. In dat woud van Gerard kwam zijn boezemvriend opzoeken. En nu zal ik lezen zoals het precies er staat. In 1 Samuel 23. Dus het is inderdaad een paar hoofdstukjes terug. En dan lees ik. Toen maakte zich Jonathan, de zoon van Saul, op. Dus het is geen andere Jonathan, echt. De zoon van Saul, die zocht David op. En hij ging tot David in het woud. En dan lees ik. En hij versterkte zijn hand in de Heere. Wat is dat? Dat een beetje oefenen. De hand te sterken dat David nog verder gooien kon. En met zijn slinger. Hij versterkte zijn hand in de Heere. Staat er in God. En nu heb je van die Bijbels, en daar staat het een en ander op de, aan de kant, het ter uitleg aangetekend, de kanttekening zeggen we, en zo staat hier ook een aantekening. Hij versterkte zijn hand, dat wil zeggen. Hij versterkte David, hij zei, hou goede moed, hou de moed je maar in, David. Hij versterkte en troostte, lees ik. David, hem voorhoudende, hij hield iets voor zijn ogen, hem voorhoudende, lees ik, en indachtig makende. Hij zei, David, denk eens na, wat heeft de Heere tegen je gezegd, wat heeft de Heere beloofd, en ruik je nog die lekkere zalf, en die over je hoofd is uitgegoten door Samuel, en hij maakte hem indachtig de beloften Gods. Weet u dat dan echt? Ja, want in het volgende vers lezen we. En u zei tegen David, vrees niet, want de hand van Saul, mijn vaders, zal u niet vinden, zal niet gebeuren, maar gij zult koning worden, letterlijk. Gij zult koning worden. Zo heeft Jonathan Davids hand gesterkt in God. En zo heeft David zich ook nu in de Heere zijn God versterkt. Indachtig makende de belofte. Hij die het beloofd heeft, is vertrouwd. Om het toch even voor te zetten. David zei, Heer, ik heb het verdiend. Ik heb het gemaakt. Mensen moeten me stenigen. Ik ben met mijn verwaande geest bij een onvernuftig feest. Ik heb voor goed mij onmogelijk gemaakt in uw oog, Meijer. Nou is er nog iets. Maar dan blijft die belofte van u nog. En hoe moet je daar nou mee? Ik heb het verknoeid. Ik heb het helemaal verknoeid met die belofte. Zoals Mozes deed. Zoals Mozes deed in de woestijn, want de weg naar het beloofde land gaat altijd door de woestijn. Dat Mozes toen het volk het weer zo verknoeid had, zei Heer, u wilt uit mij een volk maken, dit volk hier ellendig laten omkomen de woestijn. Maar Heer, wat zult u dan met die grote naam doen? En wat blijft er dan over van uw naam, uw eer? Dan zullen de heiden in de handen wrijven zeggen, God kon het niet. Hij was het wel van plan, die Heere. Hij wilde ze in dat land brengen, maar dat kon God zelfs niet. God almachtig kon het niet. Wat zullen de heiden roemen en pochen? Wat zult gij dan met uw grote naam doen? Wat blijft u met uw eer? En wat blijft er dan over en van uw belofte? En wat van uw mond gaat, dat blijft toch vast en onbewogen. Zo heeft David gepleit op de belofte God. Die een vervulling niet kunnen missen. En die niet vruchteloos mogen worden afgewacht. Heere, wat is dan uw genade waard? Wat Is dan uw genade wat een zoon? Zo sterkte David zich in de Heere zijn God, als ik omring tot evenspoed bezwijken moet, schenkt gij mijn levenskracht. Het heeft mij op mijn gebed verhoord, gerept, mij kracht gegeven, zingen we. Mij kracht gegeven, zo kon hij weer voort. En dan gaat ook het godsdienstige weer voort, want David was wel innerlijk gesterkt, maar hij wist nog niet wat er verder moest. En maar nu riep hij Abiathar weer. Hij zei, Abiathar, kom eens hier met je ephod. En dan moet ik het eens weten. Zal ik ze achterhalen? Ja, zei het antwoord. En dan moet je zien hoe de Heere hoort. Boven bidden en boven denken. En David vraagt, heel voorzichtig, zal ik ze achterhalen? Ja, ze achterhalen, maar dan weet je nog niet hoe het verder afloopt. Als je ze achterhaalt, kunnen ze nog wel bloedig afslaan. Zal ik ze achterhalen? En het antwoord van de Heere, u kunt het lezen in het teksthoofdstuk 1, Samuel 30, Heere zegt, u zult ze achterhalen, gewis. En u zult ze gewis verlossen. Nou, dat alles zo in de schoot geworpen. Dat is het. Zich sterk in de Heere, zijn God. Dat er zijn belofte weer versterken doet, nee. En dat de Heere verstrekkende toezegging doet. U zult ze verlossen. Want, o David, ik ben een waarmaker van mijn woord. Zijn begin nog, wat is daar nu aan, zo'n bange David? Wat kun je daar nu van leren? Ach, wat een bemoediging. Hij gaat er vanuit. Want ook de gemeente hier op aarde, de gemeente die naar Gods naam, naar Christus naam genoemd is. De gemeente die zoals vanmiddag gebeurt met de jongste leden hier. En die naam is gedoopt. Die gemeente heeft een belofte. En die belofte zegt dat er een nieuwe hemel zal komen en een nieuwe aarde. En dan heeft u ook de krant en u hoort ook berichten. En dan zegt u, waar komt u nou? Deze wereld, ze stoppen de wereld vol met verschrikkelijke wapens. Je moet niet denken dat er gebeuren gaat, hoe afgrijzelijk. Als ooit zo God vergeten en naar die wapens zouden grijpen, een nieuwe wereld. Ziet er niet naar uit. Het wordt al slechter, al banger. U zegt toch, zie David is bang. Zou David uitlachen dat hij zeer bang is, als we denken aan de toekomst. Aan de toekomst van deze wereld. En met al de toenemende afkeer van de Heere, toenaar, van wreedheid, van misdadigheid, en zeggen, wat voor een wereld gaan we tegemoet? Ik zou me kunnen voorstellen, ik zou me kunnen denken, dat u misschien ook wel eens zeer bang is, als u om u heen ziet en denkt aan wat er gebeuren gaat. Het is een nieuwe hemel. Ach, laat ons niet lachen. Nieuwe aarde. Naar zijn belofte. En wanneer deze ding u aanvliegt, u benauwd, u de keel dichtknijpt. Hier wordt een weg gewezen. Door David. Sterkte zich in de Heere, zijn God, die vaste rotssteen, die God die beloofd heeft en getrouw is en die het ook zal doen. En zo zijn er misschien ook wel eens in uw persoonlijke leven beloften. Ik hoor dat wel eens vertellen, misschien vroeger wel eens wat vaker dan nu, er worden kinderen gedoopt. Een moeder krijgt wel eens door de Heilige Geest, door de kracht van Gods woord, als gedrukt in het hart dat meisje dat er gedoopt wordt, dat jongste, en zal, en zal nog eens de Heer dienen. Zo hoorde je het vroeger ook pas vertellen dat ouders een belofte ontvingen. En dat een kind angst dragen zou worden, wat ook, of anders soortig, gelijksoortige dingen, belofte hebben. En dan gaat het helemaal verkeerde kant uit. Heb ik me dat ingebeeld? Heb ik, en het was op dat moment zo helder en zo klaar. En wat komt er van die heerlijke belofte terecht? In ons leven, Agita. Weer beloofd, toen we trouwden, dat hij ons zegenen zou. En ons huwelijk is zo gescheurd, ons huwelijk. Ons huwelijk is zo naar beleven, zo langs elkaar heen. En zo zijn er zoveel dingen. Dat als het ware de was tegen de beloftenissen van de Heere ingaat. Petrus schrijft in zijn brief dat er een zo groot en dierbare belofte ons geschonken heeft, maar leven met de belofte. En dat is leren dat niet de kortste lijn getrokken wordt van de uitspreken, het geven van de belofte naar de vervulling. Dat het soms langs moeilijke, zware, onmogelijke routes gaat, dat we zullen beseffen. Dat het van de Heere alleen is. Dat we ook zullen leven. Op die tijden. Dat we schier bezwijken. Toch een machtige zegen bevatten. En dat we daardoor geoefend worden. Dat zegt Petrus in zijn brief. Opdat we de goddelijke natuur zouden deelachtig worden. Nou mensen, heeft u ooit zo gehoord. In het paradijs, toen wilden we als God zijn God naar de kroon steken. En nu wil God het nog veel, veel heerlijker maken, veel inniger. Opdat we de goddelijke natuur zouden deelachtig worden. Wat dat is, moet u me niet vragen. Maar ik zie het staan. En wat er staat is waarachtig. Als u zegt, hoe zal dat wezen? Maria wist ook niet. Ze zei, hoe zal dat zijn? Ik weet het niet, maar het woord der belofte zegt het. Dat we der goddelijke natuur zouden deelachtig worden. En dat we daarom zullen leren leven. En met dat wonderbaarlijke spaarplan van de Heere. Want Heere zegt, ja, wij zeggen het wel eens. En Luther heeft het ook geleerd. En wat Luther bedoelde, dat klopt ook wel. Dat we zeggen door het geloof alleen, maar het blijft niet bij dat geloof alleen. De Heer, ze voegt bij uw geloof deugd, verziert uw leven en met deugd. En dan is het nog niet genoeg bij elkaar gespaard. En bij de deugdkennis, dat we leren kennen wie de Heer is en wie de Heer wil zijn bij de deugd. Kennis en bij de kennismatigheid dan leven niet in goddeloze overdaad, maar dan leven in matigheid en bij de matigheid een volharding, leidzaamheid, dat we er onderuit houden. Zo moet je dat woord lezen, dat we er niet onderuit gaan, onderuit lopen. Zou je soms doen, toen David naar Achis ging, toen liep hij er onderuit. Dat was geen leidzaamheid. Dat was geen volharding. Voeg bij de matigheid ook leidzaamheid. En bij de leidzaamheid godzaligheid. Dat het er echt iets afstraalt. Dat we van de Heere, en van zijn heerlijke dienst en van zijn heerlijk koninkrijk vervuld zijn. De godzaligheid. En bij de godzaligheid, broederlijke liefde. Want dan hebben we zo ontzettend lief. Die even hetzelfde geloof deelachtig zijn. En bij de broederlijke liefde ook. Dan strekt die liefde zich uit. Tot iedereen liefde jegens allen. Dan zou we wel willen dat ze alle tot zaligheid van onze grootste vijanden. En mensen die ons meest onsympathiek zijn. Dat we liefst met een boogje omheen lopen. En dan voegen wij de godzaligheid broederlijke liefde. En bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want we zouden willen dat alle onze broeders waren. En dan kunnen we bidden. Ze alle mogen komen. Tot de kennis. Van de Heere God. Onze zaligmaker. Zie. Dat wordt geleerd. En wanneer we ons sterken in de Heere. Onze God. Niet laat varen het werk zijner handen. En van wie geen woord der belofte ooit ter aarde vallen zal. Wat hij beloofd heeft, zal hij doen. Hij is de getrouw. Zijn wij zo af en toe wel eens ontrouw. Naast de weg. Afgeweken. Zijn wij ontrouw. Hij blij te getrouwen. Want ik kan zichzelf niet verloochenen. God is almachtig. En dat wil zeggen, God kan alle dingen. Maar er zijn wel dingen. Dat ik toch eigenlijk tegen niet kan. En één van die dingen is. Dat ik zichzelf niet kan verloochenen. Amen. En laat ons nu samen zingen, en dat zullen we doen, uit de 119e psalm. En we zingen van die psalm het 72e vers. Psalm 119, vers 72, als het mij benauwd, of net als David bang gevallen is, dan heb ik mij vermaakt in uw geboden, die ook belofte zijn van God. Gods geboden zijn beloftes, beloftes zijn geboden. Dan heb ik mij vermaakt in uw geboden. De zuiverheid van uw getuigenis. Bleef altoos uit, zelfs in de zwaarste noden. Zelfs op de puinhopen van Ziklag. En nu komt het, daar komt op aan. Leer mij het verstaan. Zult u dat allemaal biddend meezingen? Leer mij het verstaan. Dan zo leeft mijn ziel gewis, naar verderf, in eeuwigheid ontvloden. Het is 119 vers 72. Derven eeuwigheid ontvloden, Heere, dat is de belofte van de belofte. Uit de kern van alle beloften, dat een iegelijk in hem gelooft, niet verderven, en maar het eeuwige leven hebben. Zo lief hebt gij deze wereld gehad. Daarvoor hebt u zoon gezonden. En daarvoor hebt gij de evangelie prediking deze morgen tot ons toen uitgegaan. Doe het ook vanmiddag. En elke zondag bij vernieuwing gebeuren zolang deze wereld bestaat. Hier op God hier. En wij de omtrek tot het einde draait het na verderf in eeuwigheid ontloden. En u hebt ons vanmorgen hier opgeroepen om ons op te geven voor dat goddelijk spaarplan. Dat wij mee mogen doen met die spaaractie. Dat we bij geloof mogen voegen de deugd. En bij de deugd kennis dat het mogen bestaan. En daarom weer dat het psalmregeltje ons uit het hart gegrepen mocht zijn. Deze morgen leer mij te staan. En als we naar huis gaan nog, dan hebben we het gauw over het weer en over die tante die ziek is. Of die een man die in het ziekenhuis opgenomen heeft. Dat het dan ook. Toch diep in ons hart, maar blijven bidden. Leer mij te staan. En dat we blijven kloppen, heven. En blijven kloppen net zolang tot de deur open gaat en die zal. En die zal open gaan, want dat hebt u beloofd, vroeg of laat. Het is vaak in ieder geval voor ons aan de hele late kant. Ja, vaak voor ons dat wel eens denkt, het kan niet meer en het hoeft dan ook niet meer. En maar even, dan is toch juist de tijd, de goede uur. Leer mij het verstaan, zo zal ik leven. Dat we mogen leven het leven van het geloof. En jij er dat geeft aan dit aardse leven ons vertoef hier op deze aardbodem inhoudt. Dan krijgt ons leven betekenis gewicht. Leer mij het verstaan. Dan leeft mijn ziel gewis. Dan ben ik een levend mens. Heer, met de belofte leven, dat is vaak strijd en moeite. Maar dan zal ik ook leven van de beloften. Dat is enkel blijdschap en vreugde. Heer onze God, wij vragen. En wij vragen. Mogen begrijpen. Mogen kennen vertrouwen. Als David vraagt, zal ik ze achterhalen. Krijgt hij het antwoord, David? Je zult ze achterhalen. En meer, je zult ze verlossen. O Heer, als we bidden, mogen het verstaan dat u zegt. Je zult het verstaan. En je zult het ook. De blijdschap van het geloof. Omhoud. Dank de Heer voor zo'n onuitsprekelijke en onwankelbare genade. Amen. We willen nu nog samen zingen onze slotzang uit 138ste psalm. En dat van het laatste, het vierde vers, ik omring door tegenspoed. Bezwijken moet, schenkt gij mijn leven. Dat zijn twee regeltjes voor de vijand en één voor de Heere zal redding geven. Maar het wordt al sterker, want dan lees je, het is dat mijn vijands grams gebrand, is maar één regeltje meer voor de vijand en twee voor de Heere. Uw rechterhand zal redding geven. En dat zijn alle drie regeltjes voor de Heere. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden, heeft hij recht. Het hele veld overwonnen is. Geen regel meer voor de vijand. En dan kunnen we ook niet anders dan smeken. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Psalm 138, vierde vers. Thank you.
gaat u thans heen in vrede en met u de zegen, de Heer. De genade van onze Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.